Welkom bij de Dishline Podcast, een podcast gemaakt voor en door hulpverleners, waarin we allerlei onderwerpen bespreken die relevant zijn voor hulpverleners van alle disciplines. En we praten niet alleen over het werk, ook over wat er thuis gebeurt. We hebben experts en ervaringsdeskundigen uit het vak uitgenodigd om dagelijkse onderwerpen te bespreken, maar soms hebben we ook gewoon een leuk gesprek tussen collega's. Ik wens je veel luisterplezier. En mocht je met ons verder willen praten over de podcast of een ander onderwerp willen aansnijden, dan nodig ik je van harte uit om lid te worden van ons hulpverlenersplatform. Dan profiteer je ook nog eens van voordeel bij onze aangesloten partners. In deze aflevering ga ik in gesprek met Niels en Michel bij de BOA bij de gemeente Helmond. In het kader van meer inzicht in verbinding gaan we vandaag een bakje koffie drinken over de functie van een BOA, de werkzaamheden en wat beide heren drijft om dit werk te doen. We zijn vandaag te gast bij de gemeente Helmond en ik wil benadrukken dat alle gasten op persoonlijke titel spreken. Om te beginnen even een voorstelrondje van alle gasten. En dan wil ik beginnen met Niels.
Ja, dank je voor de uitnodiging. Uitgenodigd door Michel om mee te doen. Ik ben Niels, 25 jaar, kom uit Veldhoven. In het weekend vind ik het fijn om een drankje te doen met collega's. En daarnaast heb ik jarenlang atletiek gedaan. Door de wisselende diensten daarbij moeten stoppen helaas. Dat was gewoon niet meer te doen. Maar ja, de sport zie ik nog graag met de Olympische Spelen.
Ja, dus nog wel liefhebben.
Ja. Ja. En verder, ja, lekker ontspannend. Rondjes wandelen vind ik fijn.
En Michel, heb je zover kunnen krijgen om hier vandaag te zijn? Het is ontzettend tof dat we hier dan met z'n drieën kunnen zitten. Links van mij zit Michel. Niels zit tegenover mij. En we zitten hier in de trouwruimte, begrepen. Ik heb jullie gereserveerd vandaag.
Ja, dat klopt.
Tof. Goed, Michel, vertel eens wat over jezelf.
Ja, ik ben Michel. Sinds enkele dagen 29 jaar. Ik ben werkzaam voor de gemeente Helmond als BOA sinds begin dit jaar. Ik werk als wijkboa in het centrum van Helmond. En daarnaast vervul ik ook nog de taak voor dierenwelzijn en natuur. Dus dat houdt in dat ik toezicht hou op het dierenwelzijn en de natuurgebieden in de gemeente Helmond. Ik kom uit een ambtelijke familie. En ze zeggen wel eens, daar waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Een vader die altijd bij de Koninklijke Marché heeft gewerkt. En een moeder die bij de douane werkt. Dus zodoende ben ik ook het wetshandhavingstakje ingerold. Ik heb altijd gewerkt als hondengeleider bij de Nederlandse Spoorwegen. Ook een tijdje bij Defensie. Ik heb nog een rol vervuld als BOA binnen domein 4, ook voor de Nederlandse Spoorwegen. En sinds januari werkzaam als BOA domein 1 bij de gemeente Helmond.
Ja. Dus vanuit het nest, wat je zegt, besmet met de liefde voor in elk geval het werkveld.
Ja.
En ook wel een ruime ervaring voordat je hier naar de gemeente Helmond ging. Dus voor mij, van jullie beiden een mooie achtergrond om vandaag door te praten over jullie vak. Ik wilde even beginnen met de termbouw. Ik kom zelf natuurlijk bij de ambulance weg, bij de brandweer. Ik zie jullie met meldingen. Ik heb een klein beetje beeld van wat is nou de BOA, wat doet hij? Maar we hebben net in het voorgesprek hebben jullie al zoveel verteld. Het is zoveel meer dan, en dan noem ik het cliché dan toch maar een bekeuring uitschrijven. Echt een enorm takenpakket. Veel bevoegdheden, daar is veel veranderd. En er zal de komende jaren waarschijnlijk nog wel wat bij komen als ik dat net goed beluister. Maar als we beginnen met de functie van BOA, hoe zou je dat omschrijven? En dan kijk ik nu even naar Michel.
Als BOA, de afkorting BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. En binnen het BOA-werkveld zijn eigenlijk 6 verschillende domeinen waar je in te werk gesteld kunt worden. En ieder domein heeft zijn eigen werkveld en de daarbij behorende bevoegdheden. Nou, wij vallen onder domein 1. En domein 1 houdt in de openbare ruimte. En in dat domein zijn bepaalde bevoegdheden weggeschreven waar wij onze opsporingsbevoegdheid op mogen uitoefenen.
Oké. En het is per gemeente verschilt dat dan onder welk domein je valt? Of heeft elke gemeente dan, bepaalt hij zelf van wat voor taken er zijn of hoe dat ingevuld mag worden?
Het is zo dat je hebt, wat ik zei, 6 verschillende domeinen. Voor de gemeente, dat is openbare ruimte, dus bij iedere gemeente, dus ik noem het even de blauwe BOA, hè, in mm-hmm. het handhavingsuniform, die valt onder domein 1, dat is openbare ruimte. Dan heb je nog domein 2, daar kun je eigenlijk de groene BOA's onder zetten, dus die gaan over milieu, welzijn, infra, flora, fauna, Dus denk, wat ik zei, de groene boa's, de boswachters. Mm-hmm. Dan heb je nog domein 3, dat is onderwijs. Dus denk aan de leerplichtambtenaren. Heb je nog domein 4, dat is het openbaar vervoer. Dus de Nederlandse spoorwegen, de busmaatschappijen, Arriva, et cetera. Heb je nog domein 5, dat is werk, inkomen en zorg. En dan heb je nog domein 6, dat is generieke opsporing. En daar vallen eigenlijk de boa's van de politie, de koninklijke marechaussee, de douane, die vallen daaronder.
Oké, dat is echt de algemene opsporing. Was dat dan de omschrijving die je daar wel eens aanhangt? Of is dat dan
Nee, de politieagent zelf, ja. die we allemaal wel kennen, dat is een algemene opsporingsambtenaar. Die is overal voor bevoegd. Maar ook de politie die maakt gebruik van boa's. Dus de buitengewoon opsporingsambtenaar. Die binnen het politiewerkveld voor een bepaald gedeelte bevoegd is. Okay. Makkelijk voorbeeld is de mensen die bijvoorbeeld achter de balie zitten en die bij jou de aangiftes opnemen. Die hebben 9 van de 10 keer alleen het politielogo als rangonderscheiding, mm-hmm. om het zo maar even te benoemen. Die zijn alleen maar, noem het bevoegd, om een aangifte op te nemen. Dus dan zijn de gewone agent, hoofdagent, die kunnen gewoon zich bezighouden met opsporing op straat.
Ja.
En die worden dan binnen ondersteund door een boa die dan de aangiftes van de burger opneemt.
Ja, dus zo kun je dat soort dingen dan scheiden. Zodat, nou ja, functie, als voorbeeld wat je net noemde is denk ik een mooie. Dat is afgekaart en dat is hetgeen wat diegene mag en kan doen.
Ja.
Waar zijn bevoegdheden liggen.
Ja.
Oké. En want Niels, je hebt ook nog een aantal taken of neventaken, wat Michel net ook noemt. Zou je die eens willen noemen?
Ja, ik ben al wijkboa in Helmond Oost. Dus dat is Oud-Oost, Brouwhuis en het industriegebied. Daarnaast heb ik de neventaak of de taakaccent prostitutiecontroles, ondermijning en alcoholwetcontroles uitvoeren.
En vallen die neventaken dan ook onder zo'n domein? Of is dat dan, want ik probeer een beetje te begrijpen van hoe dat opgedeeld is. Als ik jouw functie als voorbeeld neem, heb je dan die neventaak, valt dat dan weer onder een ander domein als waar jij hier in dienst bent? Of heeft iedereen dat gelijk? Hoe werkt dat?
Nee, de neventaken zijn wel gekoppeld aan ons domein.
Oké.
Dus de alcoholwet, dat doet wel een boa domein 1.
Oké, juist.
Uit mijn hoofd.
Ja, nee,
ik heb niet. Ik heb er een domein 2 boa nog niet echt over gehoord in de bossen.
Nee. Je weet het niet, hè? Misschien al van een hele speciale locatie.
Ja.
Oké, maar dus jullie hebben de domein 1, zeg ik dat dan nu goed?
Ja.
En daar valt dat dan ook allemaal onder. En de neventaak is eigenlijk gewoon een specialisme of iets waar je goed in bent. Of in het geval van de gemeente Helmond, iets wat je ook leuk vindt om te doen. Mensen worden echt wel gekoppeld aan een neventaak waar ze wat affiniteit mee hebben.
Ja.
Als ik dat net begreep. Oké. Ja.
In ieder geval iets waar je gespecialiseerd kunt worden.
Ja, precies.
En bepaalde dingen moet je ook wel kunnen. Net zoals prostitutiecontroles. Ja, dat is toch net een andere tak van sport om te doen. Ja, je moet niet bang zijn om zo iemand te bellen, zeg maar, om een afspraak te maken.
Nee, precies.
Dat moet je wel zeker kunnen.
Ja, want zo heb je, elke tak van sport heeft natuurlijk zijn eigen uitdaging.
Ja, want als je dat niet vanaf het begin meteen doet, dan kun je er ook niet, dat kan ook niet groeien. Dat moet meteen, moet jou dat lukken.
Ja, precies. Je kan
anders word je te afwachtend.
Juist. Zo vraagt elke neventaak om zijn eigen vaardigheden en misschien ook de juiste persoon erbij. Iedereen in domein 1 zou dat werk wel mogen doen. Dat is wel, oké. Ja, helder.
Ja, het is wel dat je die neventaak inderdaad uitvoert binnen de kaders van jouw bevoegdheden.
Juist.
Die gelinkt liggen aan het domein waar je in werkzaam bent.
Juist.
Wat ik net al benoemde, hè, ik heb bijvoorbeeld dierenwelzijn en natuur als neventaak. Dat is de hoofdbevoegdheden liggen binnen domein 2. Daar ben ik niet voor bevoegd. Ja. Maar dat neemt niet weg dat er ook binnen domein 1 bepaalde bevoegdheden overeenkomen met domein 2. Niet alles, want binnen domein 1 ben ik bijvoorbeeld ook bevoegd voor de visserijwetgeving, om daarop te mogen controleren en te handhaven. We mogen ook controleren en handhaven op dierenwelzijn, maar tot een bepaalde hoogte binnen domein 1.
Okay. Ga je natuurlijk heel diep in op hoe dat allemaal afgekaderd is. Dat is ook niet de bedoeling,
ja.
maar er zijn daar wel wat raakvlakken soms.
Ja,
dat
we hebben raakvlakken.
Een beetje in elkaar over.
En gelukkig heb ik hele goede werkzaamheden of een goed contact met mijn ketenpartners. Dus de dierenpolitie, landelijk inspectie dierenbescherming, De NVWA, die belast zijn met bedrijfsmatig gehouden dieren. En maar ook dierenambulance, dierenasiel hier in Helmond. Ja. Dus daar waar mijn bevoegdheden eigenlijk stoppen, kan ik nog wel mijn ambtelijke bevinding doorstoten naar een organisatie of een collega BOA die wel bevoegd is voor die feiten.
Juist. Dus het werken als BOA in welk domein dan ook is sowieso ketenwerk.
Ja.
Je kan alleen ga je niet veel bereiken, maar met elkaar, je hebt elkaar echt nodig om dingen voor elkaar te krijgen.
Ja.
Oké. Ja. En de politie is daarin natuurlijk een partner, maar dat zijn dus ook de lokale partners, zo wat je net opnoemt.
Ja.
Oké, en omdat jij dan dat specialisme hebt, heb jij de contacten daar. Dus stel, Niels die heeft daar, die komt daar iets tegen, dan zal hij jou daar weer voor benaderen. En zo heeft iedereen zijn eigen takenpakket.
Ja.
Oké, helder.
En naast dat stukje strafrecht waar wij dan naar kunnen kijken, is ons voordeel ook dat wij heel erg naar de algemene wet bestuursrecht kunnen kijken. Dus vanuit de gemeente, dus onze vak als toezichthouder.
Ja.
En vaak kunnen wij dan toch net wat meer dan bijvoorbeeld een algemeen opsporingsambtenaar.
Juist. Maar en het als toezichthouder zeg je zo even, dat is dan vanuit de gemeente. De gemeente is ook jullie werkgever.
Correct.
Ja. Ik heb hem hier even zo staan. Wat zijn, om het even een beetje tastbaar te maken of begrijpelijk, wat zijn werkzaamheden die daar bijvoorbeeld onder vallen? Onder de functie van toezichthouder van de gemeente?
Dat kun je heel simpel zien. In feite. Heb je een afvaldumping en dat kun je strafrechtelijk oplossen. Maar dan moet je wel een verdachte hebben.
En dat moet je in de strafrechtelijke is dan in de vorm van een bekeuring? Of,
ja, is okay. In de vorm van een bekeuring inderdaad. En dan kun je altijd nog zeggen vanuit het bestuursrecht, dus vanuit jouw toezicht en bevoegdheid verzamel jij informatie. Daar maak je een rapportage van. Die overleg je aan de jurist van de gemeente. En die kan dan nog tegen hem zeggen, tegen die verdachte van, ja, maar je hebt je afval niet opgeruimd. De gemeente legt jou de opruimkosten nog ten laste.
Oké.
Dus dat is een voorbeeld wat je vanuit je toezichthoudende functie kan.
Juist, en die combinatie is dan ook praktisch, kan ik me voorstellen. Want de politie bijvoorbeeld, die zou de bekeuring kunnen geven, maar die heeft dan niet die toezichthoudende functie? Of is dat ook, hoe zit dat dan?
Niet in het gemeentelijke bestuursrecht.
Nee.
Om een ander voorbeeld te geven, dan kom ik er even in mijn takelijkse dierenwelzijn. Als er een bijtincident plaatsvindt, van een hond tot een hond of een hond tot een mens, dan zal de 9 van 10 keer altijd aangifte gedaan worden bij de politie. Alleen met het doen van aangifte dien je eigenlijk een verzoek in bij de politie tot strafvervolging. En dat gaat altijd via het strafrecht.
Ja.
Maar wij als gemeente, wij kunnen, wat mijn collega Niels net ook zei, wij kunnen dan bestuursrechtelijk een rapportage opmaken. Wij komen dan wel in BOA-uniform, maar we doen het, noem het onderzoek, doen we eigenlijk onder de toezichthouderspet.
Juist.
Om het even een naamje te geven.
Dus bijna een soort buitendienstfunctie die je bij bedrijven al hebt. Jullie zijn degene die vanuit met naam van de gemeente dan daar komen of dat verder oppakken.
Ja, wij stellen dan eigenlijk een onderzoek in en wij leggen al onze bevindingen leggen wij dan gewoon vast. Dus we horen inderdaad... noem het even de benadeelden van het bijtincident. We horen de verdachten van het bijtincident. We noteren onze eigen bevindingen. En dat leggen we allemaal in een bestuursrechtelijke rapportage leggen we dat vast. En dat gaat dan inderdaad door naar een jurist. En die jurist die kan dan uiteindelijk bestuursrechtelijk een straf of een sanctie opleggen. En het kan zijn een geldboete. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn, in het geval van een bijtincident, dat door de gemeente gezegd wordt, van nou luister, wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid binnen onze gemeente.
Ja.
Jouw hond moet voortaan een melkkorf dragen, of een aanlijnplicht, of
en,
een combinatie
maar dat
daarvan.
Hè, van de melkkorf, of wat voor sanctie daar ook bedacht wordt.
Ja.
Zijn jullie dan echt de aangewezen partij om dat soort dingen te regelen? Of de politie mag dat niet meer zo opleggen, of mag die dat dan ook?
De politie kan wel ook een onderzoek instellen. Ja. Dus het bijtincident in onderzoek nemen. Ook hun ambtelijke bevindingen vastleggen. En die rapportage doorsturen naar de gemeente.
Ja.
Alleen dan kom je op het punt capaciteitsproblemen.
Okay.
En daarin kunnen wij elkaar dus heel mooi ondersteunen. Vandaar dat mijn functie ook is gekomen binnen de gemeente. Dan ligt de casus direct bij de juiste instantie.
En dat is eigenlijk de gemeente, want die is daar in eerste instantie voor verantwoordelijk en die moet er wat mee.
Ja, die boete wat mee. Okay. En mocht er nou echt zijn dat bijvoorbeeld een bijtincident is met waarin blijvend zwaar lichamelijk letsel of zelfs de dood een gevolg heeft,
ja.
Dan valt het buiten het bestuursrechtelijke aanpakken. Dan komt hij wel weer in het strafrecht, maar dan gaat de bestuursrechtelijke rapportage gaat dan naar het Openbaar Ministerie en die handelen dan verder af.
Juist, en dan heb je het echt over een casus met ernstige gevolgen. Dus dat zijn niet de dagdagelijkse dingen waar iemand overlast daarvan ondervindt. Of een hond, dat meerdere keren gebeurd is. Oké, helder. Dus dat is een beetje, die probeert een beetje te zoeken naar de wat praktische voorbeelden ook. Hè? Van waar begint die verantwoordelijkheid, waar eindigt die? Maar er is ook al veel overlap, als ik dat zo een beetje...
Ja.
En soms ligt het op de ene plek, maar had het toch misschien beter bij de gemeente kunnen liggen. Ik kan me voorstellen dat dat wel eens zoeken is. Jullie functie is hier nog niet zo lang bestaand, begreep ik van jou in Helmond, van BOA?
Nee, de echte functie BOA is pas sinds... 2019. Even uit mijn hoofd hier bij de gemeente Helmond. Dus dat is nog vrij recent, ja. Echte toezicht en handhaving.
Dat maakt denk ik dat het soms zoeken is en ook voor mensen dat ze jullie weten te vinden. Van waar kunnen we de BOA nou voor inzetten? Waar kan die mee helpen? Ik kan me voorstellen dat die paden soms nog gewoon bewandeld moeten worden en nog niet bestaand waren. Dus dat je dat soort contacten moet leggen, dat mensen er misschien niet van af weten. Is dat eigenlijk al wel, of valt dat mee?
Ik denk door corona dan toch dat de functie BOA en handhaving, dat we wel een zichtbaardere functie zijn geworden.
Ja.
Ik merkte toch wel in mijn tijd voor de pandemie dat we nogal redelijk onzichtbaar waren. En na de pandemie merk ik wel dat mensen echt wel weten wat wij zijn. In ieder geval,
juist.
Ja, de benaming.
Ja.
En dan, wat wij kunnen, wat wij mogen en wat wij doen.
Dat is een ander verhaal.
Dat is een ander verhaal.
Ja, ja. Daar hebben nog heel veel mensen eigenlijk geen weet van.
Nee.
Nee, want we hebben nou een klein beetje, een klein beetje achtergrond van jullie, wat jullie doen. Ik wil straks nog even inzoomen ook waarom je dit doet. Maar om even te duiden van wat is de functie, hoe is dat ontstaan? Hoe is dat, het is vrij een functie in ontwikkeling. Er is ook veel verschil per regio hoe de functie is ingedeeld. Zelfs wat voor middelen jullie wel of niet hebben. Misschien een grote vraag, maar vroeger had je de parkeerwacht of de stadswacht en die stonden echt bekend van een bekeuring uitdelen. Dat is een beetje het cliché wat we net in het voorgesprekje ook al even hadden besproken. Die kennen we allemaal wel en we weten dat het niet leuk is dat je dan een bekeuring krijgt, maar dat is het allang niet meer. Een BOA is ontzettend veel meer, dat hebben we net ook besproken. Hebben jullie een klein beeld van hoe dat verlopen is? Want er zijn steeds dingen bijgekomen, je hebt die domeinen op een gegeven moment denk ik. Ik weet niet wie van jullie daar het beste antwoord op kan geven.
Ja, de stadswacht is voor 2000 volgens mij al in het leven geroepen. En toen was er echt nog voor mensen, hè, een melkerbaan. Die zijn toen inderdaad de straat opgestuurd, voor zover mij dat nog bekend is. En bekend is geworden door mijn functie nu. En die liepen dan echt op straat om een bepaalde veiligheid te creëren. Hè, een veiligheidsgevoel te creëren. En die maakte echt nog de melding bij de gemeente van inderdaad de losliggende stoeptegel.
Ja.
En dat was het eigenlijk. En naarmate de jaren is dat steeds meer geprofessionaliseerd in de functie die het nu is. En dat is inderdaad nog wel die bekeuring schrijven. Alleen die bekeuring dat moet een doel beogen. Hè? Iemand heeft iets gedaan wat niet mag. En daar staat een bepaalde straf op in de hoop dat hij dat niet de volgende keer op een andere manier doet. Daarnaast handelen wij gewoon meldingen af die bij de gemeente gemaakt worden of die bij de politie ingebeld worden. En dat kan van een parkeeroverlast zijn tot aan een overlastpersoon. Ja, zo divers is het eigenlijk wel geworden.
Ja, ja en die bevoegdheden zijn natuurlijk enorm uitgebreid. Heeft dat dan ook te maken met de politie, wat je net al noemde, dat komt het vaak op capaciteitsproblemen aan. Is dat ook, je krijgt steeds meer bevoegdheden, je mogen steeds meer... Ook qua geweldsmiddelen. Is er natuurlijk een heleboel bijgekomen. Als ik even helemaal terug ga naar het voorbeeld van de parkeerwacht. Dat is natuurlijk niet meer te vergelijken.
Nee, al lang niet meer.
Nee. Dat is mij net duidelijk. Dat proberen we een beetje te duiden. Zo, van dat we iets completer beeld krijgen van jullie werk. Maar als je nu kijkt, is dat gewoon is niet meer te vergelijken?
Nee, zeker niet. Zeker niet. Je hebt nou tegenwoordig ook de opleiding handhaven toezichter veiligheid. Dus op de meeste scholen is dat een mbo niveau 3 opleiding, 3-jarige opleiding.
Ja.
En dat leidt je gewoon op tot volwaardig ATV'er, om het zo maar even te noemen. En dan kun je gewoon aan de slag als BOA, domein 1.
Ja.
En sommige opleiders die hebben meerdere uitstroomrichtingen tegenwoordig. En,
als in de groene kant of de...
Ja, domein 2 en domein 4 zijn volgens mij wel een van de meeste opleiders die aanbieden, die kanten.
Ja,
domein 1, 2 en 4.
Ja. Alleen in die opleiding krijg je ook gewoon RTGB, dus je redelijk toetsing geweldsbeheersing, je wettelijke kaders, een stukje communicatie, hoe communiceer je met een groep jeugd,
ja.
Hoe communiceer je met de gewone volwassenen, omgaan met verwarde personen,
ja.
Wat steeds meer een ding wordt in onze maatschappij.
Ja.
Het zijn wel dingen die je moet kunnen, want kijk, we worden niet op afgestuurd, maar ja, als wij onze surveillance doen, ja, we kunnen er wel bij uitkomen.
Ja, we reden net ook voor de luisteraar een rondje om even wat beelden te schieten voor de podcast ook. En je wordt al aangesproken, de mensen hebben een vraag die gerelateerd is aan, nou in dit geval was het dan parkeer. En die zien iemand met een oranje vest. Nou, die moet ik hebben, die moet ik wat vragen. Dus als er een hulpvraag is, komen ze natuurlijk net zo goed naar jullie toe.
Ja.
Mensen hebben of ergens last van, of weten niet wat ze mee moeten, of er is een... iemand onwel, dat komt natuurlijk allemaal bij jullie uit op het moment dat je op straat loopt.
Ja, en in mijn ogen gelukkig wel. Want ja. Dat is ook een eigenlijk ook wel een doel wat we hebben. We willen benaderbaar zijn voor de burger, want we zijn wel het, hoe wil ik het noemen, de schakel tussen de inwoners, bezoekers, ondernemers en binnen de gemeente en de gemeente zelf. En dan kom ik toch weer terug op die petten. In het algemeen lopen we eigenlijk, als we bezig zijn met onze surveillance, lopen wij rond met, noem het even de service pet op.
Ja.
Dan zijn we gewoon benaderbaar. Je kunt ons met je vragen komen. Als we er een antwoord op weten, dan krijgen die ook van ons. Weten we er zo 1, 2, 3 geen antwoord op. Dan gaan we het uitzoeken voor je. Dan komen we er later mee bij je op terug op het moment dat we daar zelf ook duidelijkheid in hebben.
Ja.
Dan gaan we in sommige gevallen gaan we schakelen naar onze toezichthouders pet. Dus dan houden we inderdaad toezicht op bijvoorbeeld de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Helmond. Dus bij het signaleren van overlast, een overtreding, noem maar op. En uiteindelijk moet daar als we dan voor kiezen om er strafrechtelijk tegen op te treden, dus dan kom je uit bij die boete. Die gebruiken we dan als middel om de overlast te doen stoppen. Dan schakelen we over naar die BOA-pet. Dus dan zijn we weer op strafrechtelijk gebied bezig.
Ja.
En als dat weer afgerond is, dan schakelen we weer 2 petten terug. Dan hebben we de service-pet weer op. En dan zijn we gewoon weer benaderbaar en dienstbaar voor de inwoner van de gemeente Helmond.
Ja, maar dat is ook echt wel een taak die bij de functie hoort, dat jullie echt zichtbaar zijn in de gemeente. Dat mensen, dat geeft natuurlijk een veilig gevoel. Dat is ook even een vraag waar ik nog op terug wilde komen, op capaciteit van de politie. Dat is natuurlijk altijd een algemeen bekend iets dat heel strak is in elk geval. Er zijn geen mensen over of zo. En jullie nemen ook wel steeds meer taken van hun over. Of we hebben het net over jullie functie die uitgebreid wordt. Ik kan me voorstellen dat al die taken die vroeger helemaal bij de politie lagen, dat daar ook wel best wel dingen naar jullie toe zijn geschoven. Je noemt net iets met of in het voorgesprekje dan. We zien een overtreding van Bella achter het stuur of op de fiets, dat soort dingen. Dat is bijvoorbeeld ook iets wat jullie dan nu een bevoegdheid hebben?
Ja, sinds begin dit jaar, hè, januari.
Ja, sinds januari dit jaar zijn we ook bevoegd voor het niet handsfree bellen op de fiets.
Ja.
Voor fietsers en voetgangers het door rood fietsen of lopen. En nog eentje, maar die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Er was er nog eentje.
Ja, die is mij ook even ontgaan.
Fietsverlichting.
Oh ja, oké. Okay. Ja, en dat is dan al eigenlijk weer een nieuwe taak die er dan recent bij is gekomen?
Ja, okay. Dat was al jarenlang, was dat eigenlijk al best wel vreemd. Want de meeste verkeersongevallen gebeuren toch met fietsers die geen verlichting voeren.
Ja.
Alleen wij als BOA Domein 1 waren er niet voor bevoegd. Dus eigenlijk zou de politie erop moeten investeren. Maar die hebben dan daarvoor de capaciteit niet meer. En dat is goed begrijpelijk, want het is eigenlijk een soort kleinere overlast. En ja. dat is wel waar de BOA domein 1 voor in het leven is geroepen. De kleinere overlast binnen de gemeente,
ja.
om die te handhaven.
Maar dat is eigenlijk mooi dan, dat, en dat, dat bedoel ik ook een beetje met dat soort taken. Die lagen vroeger, waar die helemaal berust bij de politie. Eigenlijk krijg je, je krijgt nu weer een... zij kunnen dan andere dingen doen. Elke functie heeft natuurlijk zijn verantwoordelijkheden. Maar er komen een aantal meer naar jullie toe. Ik denk, dat is, kan me voorstellen dat het ook het werk leuker maakt. Dat je dingen ziet en dat je er wat mee kan als het nodig is.
Ja.
Bedoel ik niet dat het leuk is om een bekeuring uit te schrijven. Hè?
Nee, dat is zeker niet. Dat kaart ik net ook al aan. Een bekeuring is echt een middel om een bepaald doel te bereiken. De bekeuring zelf is nooit ons doel. Nee. Het is nooit dat wij ons pakje aantrekken en dat we de straat oplopen en denken van... we gaan eens even weer geld incasseren voor het CIB in Leeuwarden. Nee, absoluut niet. Het is inderdaad wel echt gewoon... heel veel mensen die vinden het onzin. Want dan kom je weer terug. Een boete krijgen is nooit leuk.
Nee.
Het zal je niet verrassen, maar ook ik als BOA heb ooit een keer een boete gekregen van de politie. Vind ik persoonlijk ook niet leuk. Maar goed, ik ben zelf wel verantwoordelijk voor mijn actie. Of ja. Het ding wat ik doe. En als daar dan een boete tegenover staat, ja, het zij zo. Maar het is niet ons doel. Ons doel is om die kleinere overlast te voorkomen. Het is misschien wel iets kleins. En het is over, ja, maar ik sta hier net 3 minuten en ik sta hier net 5 minuten. Maar als we dat bij alles en iedereen zeggen van, nou, het is maar 5 minuten. En dan krijgen we al die 5 minuten achter elkaar.
Ja.
En dan staat heel de dag staat die straat vol. En dan hebben we verkeershinder, parkeeroverlast. Daar vinden andere mensen weer, iets van. Ja. Minder valide kunnen de stoep niet over. Kinderen kunnen niet veilig oversteken. Ja. En nogmaals, het is maar iets kleins. Maar dat wat iets klein is, kan zich wel ontwikkelen tot iets groots. En daar zijn wij dan weer voor om inderdaad dat kleine overlast, de afval, de parkeren, het geluidsoverlast.
Ja.
Daar zijn wij voor om juist daar in die zin de politie te ontlasten. Want ik denk dat je wel voor kunt stellen dat als de noodhulp van de politie dagelijks overal naartoe moet rijden omdat daar een voertuig verkeerd geparkeerd staat, omdat daar de buurman weer zijn muziek te hard heeft staan,
ja.
Omdat daar iemand last heeft van een hond die elke keer blaft, omdat daar weer een afvaldumping aangetroffen wordt, dan komt de noodhulp niet toe aan daar waar ze voor bedoeld zijn. Het gewoon hulp verlenen aan hen die dat behoeven.
Ja.
Dus echt de grotere klassering in hulpverlening. Dus de ongevallen, de inbraken.
Ja,
dat is gewoon niet wenselijk. En daar, wat mijn collega al zei, daar is de BOA domein 1 eigenlijk voor in de plaats gekomen.
En net als ook zo'n klein ding is bijvoorbeeld afval dat te lang buiten ligt. Ja, in de winter maakt niemand snijden daar druk om. Maar je moet je even voorstellen dat 35 graden is, dat het er al 2 dagen ligt. Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat fijn vinden in hun straat. Het gaat ook niet lekker ruiken, denk ik zomaar. En het heeft ook gewoon geen aanzien.
Nee, zijn dat soort dingen eigenlijk de dagelijkse ergernissen.
Het is vaak wat verder nadenken, maar wat als je afvalzak er met 35 graden ligt, dat gaat stinken. De ongedierte komt erop af.
Ja, zeker.
Je hebt ratten in je achtertuin zitten. Ja, dat zijn dingen die wij gewoon graag willen voorkomen.
Ja.
Zodat mensen wel gewoon optimaal in de gemeente Helmond kunnen leven.
Ja.
Dat is wat ik zei.
Leefbaarheid, een stukje veiligheid natuurlijk ook. De dagelijkse dingen waar mensen zich misschien dagelijks of aan ergeren of last van hebben, daar kunnen jullie enorm veel betekenen.
En dan,
de politie, die kan dat ook.
Maar zeker.
Jullie kunnen daarin, jullie kunnen er wat meer mee. Als het een groter probleem is, dan kun je vanuit de gemeente daar weer wat hulp bij trekken.
Ja.
Dat is eigenlijk een veel passender.
Ja, en de politie zit ook veel meer op de grotere criminaliteit. Hè?
Ja.
Dat is ook een van de taken die hun hebben, hè? Echt de grotere criminaliteit aanpakken.
Ja, inderdaad.
Ja, en dat hebben wij niet.
Nee.
Helder.
Nee, wij houden ons echt... Ja, wat ik zei, in het begin lijkt het allemaal onschuldig. Maar als wij er als toezicht en handhaving niks mee doen, dan is dat onschuldige, dat wordt een kleine irritatie. En die kleine irritatie die gaat zich uiteindelijk ontwikkelen tot iets groots. En dat willen wij voorkomen. Dus eigenlijk doen we veel zichtbaar werk, maar ook heel veel onzichtbaar, wat eigenlijk niet opgemerkt wordt en in eerste instantie door de burger gezien wordt van, ach, dat is maar iets kleins en dat stelt toch niks voor. Maar
ja,
ik zeg, als we er niks mee zouden doen en we zouden het negeren, dan...
wordt het gauw een puinhoop natuurlijk.
Dan wordt het heel gauw een puinhoop, inderdaad.
Ja. Ja.
En heb je ook nog wat er maatschappelijk van ons verwacht wordt?
Hoe bedoel je dat precies?
Als je hier in het centrum loopt en er wordt een winkeldiefstal gepleegd.
Ja.
We hebben wel dat uniform aan. Mensen verwachten wel een bepaalde actie van ons.
Ja, zeker.
Een mevrouw die onderuit gaat en valt. Maatschappelijk wordt er wel van verwacht dat wij die hulp verlenen.
Ja, ja.
Dat doen we natuurlijk ook. Zover als we dat kunnen. Ja, we zorgen ook dat de politie komt. We zorgen ook dat de ambulance
Je kunt het goed afstarten. Mensen zijn blij dat je er bent. Er is in de ogen van de burger is er hulp.
Ja, ja,
En daar kun je enorm veel betekenen, kan ik me voorstellen. Ik denk dat dat ook een heel mooi aspect is van het werk. Tenminste, dat vul ik in. Ik kijk naar jullie.
In mijn ogen wel, ja. Ja. En het is, in het geval van medische hulpverlening, wij zijn er niet de professionals in. Ja, dat is echt de GGD en de brandweer. Wij zijn net zoals de politie ook niet verder opgeleid dan eerste hulp. Maar we hebben wel een hele mooie communicatiemiddel met de meldkamer politie. Dat als wij ter plaatse zijn bij een medische hulpverlening, wij verlenen die eerste hulp, maar we hebben ook heel gauw die lijntjes opgezet door middel van een noodoproep of een spraakaanvraag urgent, dat wij meteen de lijntjes uit gaan zetten met van, we willen een ambulance, we willen een brandweer, we willen politie. Dus in die zin...
En dat is dan een kwestie van de juiste hulp op de juiste plek vragen, maar het is als je... Tenminste, als ik kijk op de ambu, dan worden we alleen maar minder zelfredzaam. En als er ook maar iets kleins aan de hand is, dan is het al van enorme waarde dat jullie er zijn. Al is het wat je zegt, basis EHBO of een reanimatie opstarten, dat in elk geval dat goed gebeurt. Ja. Zijn soms de kleine dingen die het grootste verschil maken. En ik kan me voorstellen, als je op straat loopt, dan kom je dat soort dingen natuurlijk sneller tegen. Of je wordt aangesproken of ergens bijgehaald. Ik denk dat het niet onderschat mag worden, wat in elk geval voor de burger, wat voor enorme meerwaarde het heeft. Dat er iemand is die weet wat hij moet doen, die rustig blijft en die gewoon gaat handelen.
Ja, dat is dat stukje wat Niels net ook zei, hè? Dat stukje maatschappelijk. Je bent in een publieke domein aan het werk en je hebt een uniform aan. En het is gewoon een algemeen gezegd gegeven dat als je een uniform draagt, hetzij een beveiligingsuniform, handhavingsuniform... een ambulanceuniform of een branduniform. Een uniform betekent automatisch een verwachtingspatroon. Ja. En je kunt het gewoon maatschappelijk niet maken dat als jij daar in een uniform staat en er is iemand onwel geworden, dat je dan niet kunt handelen. Kijk, nogmaals, wij zijn geen professionals. Ik ben geen dokter, ik ben geen arts. Maar ik ben wel de persoon die... inderdaad de eerste hulp kan gaan verlenen. Ik kan voor de meldkamer ambulancezorg al de eerste indicaties doorspelen.
Ja, als je alleen maar jou aan de lijn hebt die rustig die info doorgeeft, is van enorme waarde.
Ja, maar ook ben ik de persoon die voor, indien ik nodig acht, ik kan al gaan zorgen voor die veilige werkomgeving voor de professionele hulpdiensten.
Ja.
Dus de ambulancezorg, dat ze gewoon de plek hebben en de ruimte hebben om te werken, om de nieuwsgierige omstanders op afstand te houden, maar ook om voor degene die hulpbehoevend is, om er ook alleen al maar te zijn.
Ja.
Dat diegene daar niet alleen is. Dat die weet dat die geholpen wordt. Dat die weet dat de professionele hulpverlening onderweg is. En dat in gang gezet wordt.
Ja, ja, mooi. Ja, wat ik net ook al zeg. Voor mij hangt daar meer waarde aan dan je misschien... weet je, zeg, we zijn geen professionele hulpverlener. Ja, het ligt natuurlijk maar aan om welk aspect je dat bekijkt. Hè. Ik denk dat het eerlijk gezegd wel zo is. Wat je dat doet, je doet rustig je werk, je weet wat er moet gebeuren. En dat is al zo belangrijk.
Ja, we zijn zeker professionals in ons vak. Begrijp me niet verkeerd.
Nee, maar ook als eerste hulpverlener.
Ja.
Je hebt zo'n belangrijke taak daar op dat moment.
Ik denk de taak die wij dan op dat moment uitvoeren. Kijk, ieder jaar worden we opgeleid voor een stukje reanimatie.
Ja.
Ieder jaar krijgen we dat terug.
Ja.
Puur dat we dat herhalen, hè, dat is ook wettelijk verplicht, maar dat we het ook kunnen. Een stukje zelfverzekerdheid bij ons, hè, dat als het zover is dat je het ook durft.
Ja, precies.
Want dat is toch iets anders dan op een pop.
Ja.
Bij een ongeval de weg afzetten, dat zijn wel dingen Het is iets kleins, maar het zorgt er wel voor dat de politie, brandweer, ambulance hun werk kunnen doen op een veilige manier.
Ja, precies.
Ook weer gewoon een stukje ontzorging van.
Ja.
En zo is het natuurlijk altijd zo dat als je ergens bent en er komt een partij, waar dat ook is, en die daarin gespecialiseerd is, of dat is zijn hoofdtaak, ja, dan gaat die dat overnemen. Dat is natuurlijk logisch. En zo heeft de brandweer natuurlijk ook dingen, dit moeten wij daar kwijt, of de ambulance iets, ja. Maar, nou ja, zo doe je met elkaar klaar je die klus. En dat is ook wat we tenminste met this line wel proberen uit te dragen. We doen het wel met elkaar. En daarin is iedere partij even belangrijk. Want op het moment wat je zegt, dat wij, het is nou druk in de stad, begreep ik.
Dat daar een
klus is. Jullie kunnen zorgen voor een mooie werkplek. Ja. Als mensen daar vervelend doen, dan kunnen jullie daar wat mee.
Ja, wij zijn wel de eerste schakel die dan die casus treft, ja.
Ja.
Ja, wij lopen effectief op straat, daar waar de mensen zijn.
Ja, precies.
En wij zijn het eerste aanspreekpunt van de overheid.
Ja precies. En als we dan even inzoomen het voorbeeld doet er niet eens toe, maar laten we een verkeersongeval, ik noem maar iets. Wat zijn de dingen die jullie ter plaatse voornamelijk kunnen betekenen? Dus je noemt net van afzetting natuurlijk.
Ik heb in het verleden wel een ongeluk gehad waarbij de airbags uitgeklapt waren en mensen hadden al 1 en 2 aan de lijn. Alleen op het moment dat ik dan die spraakaanvraag doe en vanuit de rust en vanuit de info die ik op dat moment al heb van de mensen, kan ik vanuit de rust de meldkamer al bijpraten. En dat is voor een meldkamer brandweer en een meldkamer ambulance alleen maar fijn. Want dan hebben ze vanuit de rust weten ze waar ze moeten zijn, wat er aan de hand is en wat er al opgestart wordt.
Ja.
En dan als eerste zorgen we natuurlijk voor een stukje veiligheid voor onszelf. Dus we gaan eerst een veilige werkomgeving uitzetten. Dus de pionnen komen eruit, de oranje lampen gaan aan. En dan gaan we zaken uitvragen. Eén collega die zal zich over het slachtoffer ontfermen. En de andere collega die zal bij omstanders gaan navragen wat er eventueel gebeurd is.
Ja.
Om zo goed mogelijk een sitrap terug te geven aan de meldkamer. Zodat als de ambulance er is, dan ze eigenlijk al weten van, ja, dit is er aan de hand.
Ja, precies. En worden jullie ook aangestuurd naar dergelijke meldingen? Dus stel, er is gebeurd iets hier. Is dat ook iets waar... Want daar zal het misschien ook verschillen zitten per gemeente. Dat weet ik niet hoor. Dat je toch wordt aangestuurd naar een onwelwording of een ongeval. Is dat iets waar je naartoe gestuurd wordt of is dat eigenlijk niet zo?
Ik denk dat dit misschien aan de centralist ligt. Mocht hem net om de hoek zijn of zo.
Okay, ja, mocht de centralist inderdaad zien dat we echt om de hoek zijn. Dan zullen we misschien aangestuurd worden. Maar in het beginsel is het eigenlijk, wij zijn er niet voor de prioriteitsmeldingen.
Nee, juist.
De prioriteitsmeldingen liggen dan echt weer bij de professionele hulpverlening. Het zij politie, brandweer of ambulance.
Ja.
Maar het kan wel zijn dat om onze ondersteuning gevraagd wordt. En mochten we erbij uitkomen, dan zullen we daar ook op reageren. Ik noem bijvoorbeeld bij een woningbrand, kunnen wij, als de brandweer ter plaatse komt, kunnen wij de brandweer heel goed ondersteunen in het creëren van een veilig werkgebied. Dus zorg dragen voor de afzetting, zodat de brandweer zich gewoon kan richten op het bestrijden van die woningbrand.
Ja, precies.
Die hoeven zich dan niet nog druk te maken met van alle randvoorwaarden eromheen, hè, de straat afzetten. Nee, dat kunnen wij van hun overnemen.
Ja.
Kijk, wij gaan niet zelf met die slang een woning in en daar Jan de Brandweerman uit hangen. Nee, echt niet. Maar daar waar we kunnen, zullen we altijd de professionele hulpdiensten ontlasten.
Ja.
En je ontlast er in principe ook de politie weer mee, want die kan op dat moment voor de brandweer indien nodig gaan ontruimen.
Ja, precies. Ja,
want dat is volgens mij weer een taak die de politie dan weer ook heeft.
Ja.
Zorg voor ontruiming, opvang. En dan, kunnen wij prima zorgen voor zo'n afzetting.
Ja, en wij kunnen dan ook weer schakelen met onze afdeling van de gemeente, die bijvoorbeeld verantwoordelijk is bij een grote brand.
Ja, en over DBZ, ik kan me voorstellen, dat wordt natuurlijk ook in principe vanuit de gemeente.
Ja, bevolkingszorg wordt vanuit de gemeente.
Daar hebben jullie weer een link mee, denk ik dan? Of is dat,
ja, dat kunnen, als het nodig is, kunnen we daarmee schakelen, ja.
Ja.
Mocht de OVD-brandweer het nog niet hebben gedaan.
Ja, nee, precies. Maar zo zijn er natuurlijk allemaal, wat je net noemt, is natuurlijk wel mooi. Je maakt eigenlijk weer mensen vrij en zo kunnen mensen weer hun primaire taak gaan uitvoeren.
Ja.
Maar ik stel misschien wat vragen als jullie collega's nu luisteren, denken van jeetje, ik probeer echt beeld te vormen van hoe gaat dat en hoe werkt dat. En met de kant hangen dat het misschien op verschillende plekken ook anders werkt. Maar het geeft een beetje beeld, want mijn beelden die worden daar gewoon naartoe gestuurd. Maar dat is dus niet altijd zo. Mits er dus een vraag komt voor ondersteuning, politie die dan weer vrijgemaakt kan worden.
Ja. Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat de meldkamer ons vraagt om daarheen te gaan voor ondersteuning brandweer. Die heb ik wel een paar keer over de Porto gehoord in mijn carrière. Het zijn geen prioriteitsmeldingen, maar we worden ook wel eens gestuurd naar eenzijdige ongevallen. Dat er bijvoorbeeld iemand tegen een lantaarnpaal van de gemeente aan heeft gereden.
Ja.
Of dat er een auto op de N270 stilstaat.
Ja.
Om eens te kijken wat er met die auto aan de hand is. Ja, dat zijn wel meldingen die we dan inderdaad wel krijgen. Daar worden we wel misschien specifiek op afgestuurd.
Ja, precies.
En verder komen we erbij uit dan, wat Michel al zegt, dan reageren we daar gewoon op.
Ja, maar houdt het ook afwisselen, denk ik.
Zeker. En dat opzicht is ons werk niet heel veel anders als dat van de politie. We weten hoe laat onze dienst start.
Ja.
En onze eindtijden zijn, net als bij de politie, zijn richttijden. En alles wat daartussenin gebeurt. Je hebt je standaardwerkzaamheden, maar je weet nooit of de meldkamer ineens met een melding op de lijn komt van willen jullie hier naartoe gaan? En ja, dan kan het zomaar zijn dat je onderweg bent naar het een, maar dat de meldkamer komt met het ander. En dat je daar zo weer een uur, anderhalf of misschien zelfs wel langer mee zoet bent.
Ja, en je moet het toch afhandelen, hè? Dat is... Als je naar huis gaat, maar misschien, dat is misschien ook wel leuk, hè? Tenminste, als je naar de politie, die heeft natuurlijk ook veel werk nog na tijd, moet weer dingen opvolgen. Jullie hebben natuurlijk ook wel eens, sommige dingen kun je direct oplossen, maar ik kan ook voorstellen dat je dingen hebt waar je misschien wel een paar weken werk van hebt, of waar je weer op terug moet komen. Je hebt veel betrokkenheid daarbij. Je moet dingen, soms zijn de problemen groter dan alleen de overlast nu oplossen.
Dat klopt. Ja, ja.
Dus kijk, en de dingen die nu moeten, daar kun je dan natuurlijk uitloop van hebben. Dus die 9-5 mentaliteit, die past hier ook niet.
Nee, ook niet in onze functie, nee.
Nee, en als ik het team net zag, heb ik ook niet de indruk. Voor mij heb je een enthousiaste ploeg mensen die het werk... zo kwam het er mij over, die hier met veel plezier...
Ja, in mijn ogen ook.
...zijn of haar werk doet. Ja, mooi om te zien. Maar wat is dat... We hebben nou een beetje gehad, ik denk dat we duidelijk hebben van, tenminste voor een deel, van wat is nou het werk van BOA, hoe is dat ingedeeld, wat voor taken zijn er allemaal, waar kun je op naartoe gestuurd worden. Maar wat maakt nou, en dan kijk even naar jou Niels, je bent hier ook mee begonnen met het werk met een bepaalde intentie. Wat was die en hoe kijk je er nu tegenaan? Waarom vind je dit werk nog zo mooi? Want jullie zitten net ook in het voorgesprek en toen we een rondje aan het rijden waren al vol enthousiasme te vertellen. Wat maakt dat je aan het werk bent begonnen en waarom je dat nu nog zo leuk vindt?
Ik ben in 2015 heb ik dan de opleiding Handhaven de Veiligheid gedaan. Die ben ik in 2017 was ik afgestudeerd. En toen eigenlijk was mijn ambitie om toch wel door te stromen richting de politie, dan wel de KMAR. Ja, de KMAR had toen geen vacatures en bij de politie was ik helaas afgevallen tijdens de sollicitatieprocedure. Gestart bij de gemeente, toen nog tijd nog in Eindhoven. Ja, daar ben ik toen 5 jaar heb ik daar gewerkt. Tussendoor nog wel een keer bij de politie gesolliciteerd. Ook toen helaas de selectieprocedure niet succesvol kunnen afronden. Het werk wat ik nu doe, dat heeft zoveel vrijheid. Wij hebben die haast niet dat we naar melding moeten. En als we bij melding staan, dat we alweer de volgende krijgen, dat we eigenlijk alweer weg moeten. Dus wij hebben de tijd om met mensen en een bepaalde overlastgever het gesprek aan te gaan. En is goed uit te zoeken waar komt de overlast nou vandaan en wat kunnen we eraan doen om het te stoppen, dan wel te verminderen.
Juist.
En daarnaast de neventaken die ik heb, vind ik gewoon echt prachtig om te doen.
Ja, maar dat was dan prostitutie, ondermijning en je hebt dan, je bent wijkboa.
Ja, wijkboa is eigenlijk gewoon de fulltime job die we hebben.
Ja.
En dan heb ik dan 3 neventaken. De PCT, de alcoholwet en de ondermijning.
Dus eigenlijk zeg je van, je hebt heel divers werk. Je hebt de taakaccenten of specialismen, hoe je het ook noemt, die zijn enorm interessant. En je hebt ook de tijd en mogelijkheid om echt even... met ze in gesprek te gaan. Je hoeft niet direct weer weg. Je kan echt kijken, hoe zit dit nou? Hoe komt dit? En hoe kunnen we dit probleem, misschien hebben we een wat integraler oplossing dan alleen, u mag dit niet meer doen. Je hebt wat meer tijd om daarbij stil te staan.
Ja, mensen kunnen echt gewoon even, of ja, de inwoner kan echt gewoon even hun verhaal bij ons kwijt.
Ja.
En krijgen het gevoel daardoor, omdat wij de tijd hebben, dat ze gehoord worden.
Juist.
Waardoor er ook weer een bepaalde emmer geleegd wordt.
Ja. Ja,
dus,
ja,
dat maakt het wel heel, heel mooi om te doen. En de neventaak, ja, daar kun je specialiseren. In juni mag ik een opleiding gaan doen bij de politieacademie in Apeldoorn. Voor de prostitutiecontroles.
Ja.
Dus ja, dat maakt het alleen maar mooier en
het blijft interessant om dit werk
te doen. Ja.
Ja.
En ja, ik zeg altijd tegen de jonge collega's die net in het werk komen. Je maakt het zo leuk als dat je zelf wil. Ja, we hebben een bijzondere opsporingsbevoegdheid in, dus een buitengewone. Dus we zijn niet voor alles bevoegd. Maar als je eens goed nagaat waarvoor we precies bevoegd zijn. Ja, dan zijn er nog best wel artikelen waar we iets gewoon mee kunnen.
Ja.
En een stukje heling. Dus hè, naast dat jij fietsers staat te bekeuren die door het voetgangersgebied fietsen. Kijk eens ook gewoon eens bewust naar die fiets. Wat zie je? Hè? Mist er al een origineel slot?
Ja.
Ja, dat zijn alleen maar redenen voor jou om toch eens die fiets te controleren. En misschien heb je wel zoals wij dat noemen, een bingo. En een gestolen fiets. Ja. En dan heb je wel iemand die je kunt aanhouden, verheling bijvoorbeeld.
Ja.
En ja, dan laat je de politie komen en dan overleg je met de eenheid wat makkelijk is. Of hun de aanhouding overnemen en zelfstandig afhandelen. Of dat wij ook een procesverbaal opmaken.
Ja, precies.
Het is een bevoegdheid die we hebben en wat we kunnen. We kunnen zelfstandig procesverbaal van aanhouding opmaken en van bevindingen.
Het is eigenlijk wel heel breed wat je kan doen. En wat je zegt, nou ja, ik zet de slingers op in je werk natuurlijk. Van hoe je dingen aanpakt, hoe je benadert. Hoeveel werk en energie je er ook in stapt om iets ook echt op te lossen. Ik kan me voorstellen dat je met een hoop voldoening aan het eind van de dag naar huis kan vaak.
Ja, ja, zeker, zeker.
En als je nu iemand zou moeten vertellen van wat maakt nou dat ja, als je thuis komt dat je denkt, oh, ik heb weer zin om morgen naar mijn werk te gaan. Als iemand die misschien wil werken of die eraan twijfelt. Wat is nou echt dat je zegt van nou, dat is waarom ik dit werk doe?
Het stukje maatschappelijk effect wat je teweeg kunt brengen. Dus de leefbaarheid die je kunt bevorderen. En ja, ik vind het ook altijd wel gewoon spannend, de ontwetendheid. Hè? Je rijdt naar buiten, maar je weet bijvoorbeeld niet als je links afslaat wat daar gaat gebeuren.
Ja, dus toch ook een beetje
De onvoorspelbaarheid.
Ja, ja. Tof.
Zeker. Mooi.
Dus je bent hier nog wel een tijdje te vinden.
Ja, ja. Ik ben hier nog niet klaar.
Nee, tof joh. En voor Michel, als jij dezelfde vraag eigenlijk, je bent ooit begonnen. Jij bent natuurlijk vanuit waar je opgegroeid bent, vanuit je nest ben jij dit al goed meegekregen.
Ja, ik heb noem het een ambtelijke opvoeding gehad.
Maar had je daar zoiets van, dat is een logisch pad? Of wat was dan jouw motivatie om dat pad wel in te slaan? Want voor hetzelfde geld had je hele andere ambities.
Ik denk dat je er toch weer uitkomt met van ja, waar je mee omgaat, raak je mee besmet. Kijk, tuurlijk, je gaat dan als kind een keer mee met je vader naar het werk. En als klein kind is het natuurlijk machtig mooi om te zien, hè? Die auto's met die zware blauwe lampen en die sirenes. En dan ga je met je moeder mee naar het werk en dan zie je dan al die grote vliegtuigen en die scheepcontainers en wat dat allemaal inhoudt. Ja, dan word je inderdaad, dan wordt denk ik wel een beetje de basis gelegd van je interesses als persoon. Ja. En dan word je ouder, ga je ontwikkelen, hè, ook op school. Dan ga je een keer nadenken met van ja, wat wil ik nou? Hè, waar wil ik later mijn geld mee gaan verdienen? En zodoende ben ik er eigenlijk een beetje ingerold. Ja, omdat echt, ik heb die interesses wel echt vanuit huis meegekregen. Ja.
Ja. En als je nu... Als je morgen zou mogen kiezen om wat anders te doen, waarom zou je dan toch kiezen voor dit vak?
Dan kom ik toch weer terug op wat ik al eerder aangaf in de podcast. Het is allemaal wat kleinschalig wat we doen, hè? De kleine overlast. Maar je maakt daarin toch wel het verschil. Wat Niels net ook zei, inderdaad, wij hebben de tijd om gewoon een uitgebreid luisterend oor te zijn.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat de politie het niet doet of anderen, maar dat we echt kunnen luisteren naar het verhaal met van waar ligt nu die irritatiepunten? Waar liggen nu dat punt van dat iemand anders zegt met van dit ervaar ik helemaal niet als prettig? Dat we daarna ook de tijd hebben om naar de situatie te kunnen kijken, de situatie te kunnen lezen. Dat we dan ook de tijd hebben om intern ook te kunnen kijken met van, nou, wat kunnen wij nou als afdeling toezicht en handhaving of als gemeente zijnde, wat kunnen we hier nu mee?
Ja.
En dat vind ik wel heel fijn met van, dat ondanks is het maar iets kleins en onschuldig, hè, wat ik eerder ook al zei, als we dat negeren en dat we daar niks mee doen, dat kleine, dat onschuldige, dat wordt op een gegeven moment steeds en steeds groter. Ik spreek wel eens melders die dan zeggen met, als jullie er niks mee kunnen, dan ga ik het zelf doen, maar dan gaat het fout.
Ja, precies. Ja.
En dat geeft wel aan met van, dat wat we doen, dat het wel effect en impact heeft op de maatschappij. Het is dan wel lokaal, maar het heeft wel effect en impact.
Ja.
In positieve zin. Af en toe ook inderdaad in negatieve zin. Kom je terug op die boete.
Ja.
Maar...
ja, maar zo is het heel vaak natuurlijk. Maar echt dat je kan... eigenlijk wat je doet, dat heeft eigenlijk een effect wat niet zichtbaar is. Omdat het dan vervolgens dus niet uit de hand loopt. Omdat mensen het dus niet zelf gaan oplossen. Alles wat goed is, daar hebben we het niet over. Maar alles wat verkeerd gaat, dat staat natuurlijk op de voorpagina. Dus dat is natuurlijk een nadeel. Maar als je dat naar jezelf trekt, dan kan ik me voorstellen dat het wel veel voldoening geeft. Dat je denkt, we hebben dit probleem wel echt opgelost. En dat is gewoon gelukt. Het jammer is dat dan niet de voorpagina's haalt.
Nee, nou, ik denk dat het ook wel een beetje de eigenschap van de mensen is. Alles wat als positief ervaren wordt, dat neemt iedereen maar voor lief. Hè? Dat wordt meteen direct geaccepteerd. En alles wat als negatief ervaren wordt, ja daar blijft de mens mee sukkelen.
Ja,
dus dat is toch een nadeel van de... Ja, maar ik denk dat het bij iedereen zo is. Dat
zeker,
het gewoon
zeker.
Mens eigen is. Dat alles wat meteen fijn en prettig ervaren wordt, ja, dat nemen we voor lief, dat nemen we mee. En daar kijken we niet meer naar om. En dat wat irritatie opwekt, daar gaan we tegenaan schoppen. En daar gaan we ons aan ergeren en dat blijft hangen.
Ja, precies.
Ja.
Ja, en dat is dan, zo bedoel ik hem ook een beetje, het nadeel van de functie dan. Hè? Want het negatieve, dat onthouden mensen wel. Wat goed is gegaan en wat gewoon perfect geregeld is.
Dat is vanzelfsprekend.
Ja, en dat nemen we dan, ja precies. Ja, maar dat is toch je werk. Dat is, ja.
Nee, maar voor de burger is dat vanzelfsprekend.
Ja.
Ja.
Vinden jullie dat ook wel eens lastig dan? Jullie, als je wat oplost, zijn mensen blij dat je er bent. Dan hebben die misschien ook een inkijk. Nee, ik wist helemaal niet dat jullie dat deden. Of wat fijn dat het zo is geregeld. Zijn mensen dan ook echt... ik kan voorstellen dat mensen echt blij zijn dat je dan geweest bent. Dat je het geregeld hebt. Of is dat...
Ja, zeker wel.
Ja.
Ik heb al meerdere keren van melders wel complimenten gehad. Hoe we een bepaalde melding hebben opgelost.
Ja.
Ja.
Je krijgt toch vaak het, als het niet leuk is...
Ja, daar krijgen we het meeste horen, ja.
Dat is wel de praktijk dan.
Het is, als ik kijk naar de praktijk, en dan dat we het even gaan scheiden in positieve reacties, negatieve reacties, dat wij op straat toch grotendeels wel negatieve reacties dan wel opmerkingen naar ons geslingerd krijgen, om het zo maar even te zeggen.
Ja, wat doet dat met jullie?
Voor mij persoonlijk, in het begin vond ik het vervelend, omdat, kijk, in mijn visie, in mijn beeld, ik sta er voor de inwoner.
Ja.
En op dat moment merk ik met dat die inwoner dat niet als zelfde ervaart. Die ervaart juist eigenlijk met dat ik tegenover hem sta, weet je, of eigenlijk tegen hem ben. Terwijl dat helemaal mijn visie en mijn doel niet is. Maar ik heb ondertussen wel geleerd met, ik pak het niet meer persoonlijk op. Ze hebben het tegen mijn uniform. Want als ik daar in mijn burgerkloffie had gestaan, dan hadden ze me niet eens opgemerkt.
Nee.
Dan hadden ze me niet eens opgemerkt met dat ik daar ben, dat mijn aanwezigheid daar is. Maar puur dat uniform, dat triggert iets bij mensen. Het zij positief, het zij negatief. Grotendeels negatief. Sommige mensen die... die voelen zich dan geroepen om iets daarvan te moeten zeggen en te vinden. En ja, dat is niet altijd positief. Ik heb er echt zoiets van, ja, dat is tegen het uniform. En persoonlijk neem ik het niet meer op. Natuurlijk heb ik daar nog wel in mijn professionele grenzen. Het houdt niet in dat ik het niet persoonlijk oppak, dat ik me ook oneindig uit laat schelden of van alles en nog wat uit laat maken. Nee, daar heb ik wel echt mijn professionele grenzen in. Dat is ook een stukje met van, ja, je, Andere noem een voorbeeld hier in het centrum. Hè. Nu zijn er activiteiten en festiviteiten in verband met Hemelvaart. Als daar nu ik iemand tref die het nodig vindt om wat voor reden ook mij voor alles en nog wat uit te maken. Ik heb ook te maken met andere mensen die zicht hebben op die situatie, daar lucht van krijgen, horen wat er gezegd en gedaan wordt. Ja. En als die dan langslopen met het beeld van, nou hier moet je zien, je kunt de handhaving gewoon van alles en nog wat uitmaken en er wordt niks mee gedaan.
Ja.
En dat is ook een beeld wat ik zelf persoonlijk dan wil voorkomen, waarin ik wel mijn professionele grenzen hanteer met van, hey, stop tot hier en niet verder, ja. Want anders zitten daar voor jou consequenties aan vast. En dan mogen wij die persoon gewoon aanhouden voor het beledigen van een ambtenaar in functie. En daar staat ook gewoon een procesverbaal tegenover. Dus nee,
ja.
Ik kan best wel wat hebben. Ik kan echt wel snappen dat als ik jou een bekeuring aanzeg, dat je dat niet als prettig ervaart, dat je dat niet leuk vindt. Daar mag je in mijn optiek ook echt wel boos over zijn. Daar mag je ook echt wel in laten blijken met dat je dat niet leuk vindt. Ja. Dat je dat niet als prettig ervaart, maar tot een bepaalde hoogte.
Ja.
Uiteindelijk, ik ben ook maar gewoon een mens. Hè, dus ik kan me echt wel in verplaatsen met dat het niet leuk is dat je een bekeuring krijgt. Ik gaf het eerder ook al aan, ik heb recent ook nog in verband met een verkeersovertreding een bekeuring
gekregen. Heb je daar vast ook niet bedankt voor de bekeuring?
Nee, dan bedank ik ook niet. Nee. Ik wens de beste collega van de politie, wens ik wel gewoon een prettige dienst verder.
Ja,
maar ja, dan ga ik wel bij mezelf te raden, ik rij zelf te hard. Ben ik daar verantwoordelijk voor. Ik heb daar zelf invloed op. En dat die betreffende agent dan verkiest om verbaliserend op te treden. Nee, ik ervaar dat niet als prettig. Nee, het kost mij ook geld. Ik vind dat niet leuk, sta er niet om te juichen. Maar ik heb het wel zelf in de hand. Het is naar aanleiding van mijn eigen gedrag.
Een stukje eigenaarschap ontbreekt dan soms en dat wordt dan op jullie gebod viert.
Ja.
Heb je wel eens, en dan wou ik zo even naar Niels gaan om met dezelfde vraag. Maar heb je wel eens wel iets gehad dat je dat wel mee naar huis nam, dat je denkt van nou wordt het wel heel vervelend of hier heb ik toch wel vaker aan gedacht dan alleen, het is alleen tegen het uniform.
Ik heb zeker, dat is dan in mijn tijd bij een andere werkgever, bij de Nederlandse Spoorwegen. Daar heb ik toch wel vrij heftige incidenten meegemaakt. Die natuurlijk ook gewoon impact op je maken. Wat ik net ook zei, wij zijn ook maar een mens achter een uniform.
Ja.
Wij hebben ook gevoelens, wij reageren ook soms emotioneel op dingen. Ik heb in mijn tijd bij NS een reanimatie gehad, waarbij een persoon onwel is geworden en op een of andere bijzondere manier vooruit onwel wordt, vooruit kukelt en tussen perron en trein doorglipt en dus onder een trein ligt.
Ja.
Daar worden we voor opgeroepen met in eerste instantie een onwelwording, dus je hebt totaal geen idee met van, oké, wat ga ik daar dadelijk aantreffen? Ja, iemand die onwel is, maar in wat voor hoedanigheid? En dan kom je daar te plaatsen met je team. En dan zie je een conductrice staan die wijst met van, hij ligt hier onder de trein. En dan moet je ineens heel snel gaan schakelen met van, oh, maar hoe gaan we dit nu doen? Want we hebben een persoon, die is heel behoevend, die ligt onwel onder een trein. We kunnen de trein niet even gaan verplaatsen, want dan gaan we letsel en schade krijgen. Dat is voor niemand wenselijk. Maar hoe ga jij een persoon die buiten bewustzijn is, en ze zeggen wel eens, hè, doodgewicht is heel zwaar gewicht.
Ja.
Hoe ga jij die weer op dezelfde weg terugkrijgen, dus onder die trein uit, weer op het perron voor verdere hulpverlening? Uiteindelijk hebben we die persoon wel met heel veel moeite en kracht hebben wij die onder die trein vandaan kunnen halen. Ik ben toen ook samen met een collega zijn we begonnen met reanimatie. En we hadden de AED aangesloten en de AED doet zijn meting en die roept schok geadviseerd. Ik weet dat ik nog riep van los, afstand houden, tel af om de schok te geven. De schok wordt toegediend en bij het slachtoffer springen ineens de ogen open. En die is ineens weer gewoon weer bij, nou, volle bewustzijn wil ik niet zeggen, maar hij is er weer.
Ja.
En ik heb best wel wat reanimaties achter de rug. En Dat zijn allemaal reanimaties, helaas met dodelijk afloop. Maar deze is bij mij dermate blijven hangen met gewoon dat na een schok gewoon meteen ogen weer open gaan, maar dat je gewoon het slachtoffer die je net bewusteloos onder een trein uithaalt, weer in de ogen aankijkt.
Ja, eigenlijk dezelfde vraag een beetje. Van, wat zijn nou, zijn er dingen die van het werk dan bijblijven, die zeggen van, we hebben, het gaat over een professionele grens en dat is helder. Je kan niet maar onbeperkt gedrag vertonen, schelden, vloeken, daar houd ik je ergens op. Maar zijn er dingen, Niels, waarvan jij zegt van, daar heb ik echt wel eens, dat neem ik mee, of ik heb daar last van, of zeg je van, ik ben eens nieuwsgierig.
Qua beledigingen sta ik er hetzelfde in als Michel. Ja. Dat neem je op een gegeven moment gewoon niet meer mee. Naarmate hoe lang je dit werk doet, hoe minder indruk dat maakt.
In het begin wel? Is dat dan iets dat je...
In het begin, als je net van de schoolbank afkomt, dan maakt dat nog wel indruk. Zeker als je nog jong bent. Dan is dat toch wel de andere kant van de maatschappij.
Ja.
Ook net als Michel, ik heb persoonlijk maakt het me niet meer... voel ik dat niet meer, ik neem dat niet mee naar huis. Neemt niet weg dat ik in het centrum dus een professionele grens heb. En in het verleden ben ik zwaar mishandeld. Mijn keel is 2 tot 2 keer toe door dezelfde persoon dichtgeknepen.
Okay.
Ja, dat is wel echt een incident. Daar heb ik wel even langere tijd last van gehad.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat gaat zo ver, of zo, er wordt zoveel geweld toegepast.
Zoveel geweld tegen jou als persoon inderdaad. Niet meer om je uniform, maar om jou als persoon.
Ja, precies.
Dat gaat wel ver, ja.
Ja, ja dat kun je niet loszien.
Zeg altijd, we hebben wel het uniform aan, maar als wij ons verwonden, dan bloeden we ook.
Ja.
En
ja.
Ook wij hebben die alledaagse probleempjes die mensen ook hebben. Ook wij hebben af en toe de hulp nodig van hetgeen van wat wij doen eigenlijk, wat ons werk is.
Ja. Jij bent nu in functie, maar als je straks thuis...
Dan moet ik de vaatwasser ook uitlaaien.
Ja, precies. Ja, en als je hulp nodig hebt van de collega's, dan heb je natuurlijk met hetzelfde te maken. Dan ben je niet...
Als ik een brand heb in de keuken, moet ik de brandweer ook hebben.
Ja, precies.
Als ik me eigenlijk niet goed voel, dan moet ik ook de ambulance hebben, dus...
Het is makkelijk om dat te vergeten. Hè?
Het wordt af en toe wel vergeten als wij ons uniform aan hebben. Maar we zijn echt geen robots, we zijn echt gewoon mensen. En in een goed gesprek valt veel te regelen.
Ja. Maar ook bedankt allebei dat jullie dat zo wilden. Het zijn natuurlijk wel dingen, het is altijd makkelijk gezegd. Hè? Ja, het is tegen het uniform. Uiteindelijk gaat alles wat er gebeurt, dat komt in de bovenkamer terecht. En daar moet je wel wat mee.
Ja. Zeker.
Ja, is daar wat voor geregeld bij jullie? Dat je zegt, als je iets meemaakt, dat je dan is er dan opvang geregeld of iets waar iemand bij terecht kan? Is dat hier?
Ik denk dat als je er echt op langere termijn last van hebt, dan hebben ze hier wel instanties die ze in kunnen schakelen. Het zijn slachtofferhulp, het zijn de bedrijfsarts, misschien nog een bedrijfsmaatschappelijk werkbureau of zo.
Ja.
Dat zijn wel dingetjes die ik in mijn carrière al wel heb uitgeprobeerd.
Ja, precies. Maar het is niet zoals je zoiets hebt meegemaakt dat die dan andere disciplines hoor je nog wel eens een bedrijfsopvangteam, een teamcollegiaal opvang, dat soort dingen.
We hebben nog geen officiële bod onder de collega's.
Nee, okay. hij is niet officieel, maar er is er eigenlijk wel een beetje onofficieel één. We kunnen gewoon altijd terecht bij onze DACO's.
Ja.
Dat zijn eigenlijk de opco's van de politie.
Okay,
bij ons heten ze dan DACO's. Dat zijn de dagcoördinatoren, die hebben een aansturende rol voor ons op straat. Maar als wij zo'n heftig incident meemaken, dan is dat wel de persoon waar wij mee rond tafel gaan om ons eerste ei kwijt te kunnen, laat ik het zo zeggen. En wat Niels ook zegt inderdaad, mocht toch blijken dat er meer hulp nodig is, dan wordt die hier binnen de werkgever ook zeer zeker gezocht.
Ja, oké. Het is echt een vaste benaming ervoor dat komt misschien nog. Of dat is in elk geval niet... Er is hulp als het nodig is.
Ja.
Ja, helder. Ik kan me zo voorstellen dat je soms tegen zulke dingen aanloopt en dat die behoefte op een gegeven moment ontstaat. We hebben het net gehad over wat er allemaal aan taken bij jullie bij komt. Ik kan me zo voorstellen dat je achter dingen komt die gaandeweg wel toegevoegd worden of verbeterd worden. Want dat is dan denk ik ook laat. We zitten op al meer dan een uur alweer dat we hier aan het kletsen zijn. Hebben jullie zo dingen? Ik heb nog, zometeen nog één vraag. Hebben jullie zo nog dingen die je wilt toevoegen? Of die we nu. Want er zijn natuurlijk vooral collega's die luisteren: politie, brandweer, ambu, collega's handhaving, defensie, beveiliging. Waar we de podcast voor maken. Hebben jullie dingen waarvan je zegt van joh, als ik nou nog iets mag noemen. Wat ik wil meegeven aan collega's van. Ja, weet dat wij dit kunnen, weet dat wij dit doen, weet dat wat we kunnen betekenen of waarom we er zijn. Is er dan iets wat jullie zouden willen meegeven?
Ik zelf denk ik echt van, stel jezelf open om eens een keer binnen te wandelen bij de gemeente, bij toezicht en handhaving. Ga gewoon een keer met de blauwe boa's in gesprek, maar ook de andere boa's. Het is in iedere gemeente anders geregeld, maar loop daar gewoon een keer binnen. Ga het gesprek aan, zoek de samenwerking op met elkaar en ondervind daarin met van, goh, wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Ja. Oproepen, alle bak koffie bij elkaar.
Ja.
Kom eens bij elkaar langs.
Dan, ja.
We hebben nu dit gesprek natuurlijk, maar doe dat ook onderling in je eigen regio. Loop eens binnen.
Ja.
Ja. Een mooi oproep, denk ik. Onbekend maakt onbemind. En op het moment dat je elkaar kent, spreek je elkaar makkelijker aan. Kun je meer voor elkaar betekenen.
Ja, ik denk dat we, ondanks dat we allemaal verschillende divisies zijn, dat we uiteindelijk wel toch één gezamenlijk doel hebben.
Ja, ja. Dat denk ik ook. Eens.
Ja, dat denk ik wel. En het maakt niet uit of je in de rode tak, de gele of de blauwe tak zit. Nee. Of de groene. Je hebt allemaal één gezamenlijk doel. En dat is denk ik toch wel het helpen van mensen.
Ja.
En het zij klein of groot, in nood of niet in nood, maar uiteindelijk komt het aan het eind van de streep op neer met dat je dit werk doet, omdat je mensen wilt helpen.
Ja, mooi. En we hebben allemaal onze eigen bijdrage aan, aan dat doel. En kunnen we het niet zonder elkaar doen. Zo simpel is dat, denk ik. Ja, mooi. Heb jij ook nog een toevoeging?
Nee, ja, ik sluit me aan in deze bij Michel, dat heeft hij mooi gezegd.
Ja, vind ik ook. Ik denk dat het ook wel een hele praktische is.
Ja.
Ja. Ja. Ja, dat is, als ik voor mezelf spreek, er was een bakje bij de politie, maar voor mij kunnen we deze gewoon het lijstje toevoegen. Dan is dat een hele goeie om te doen. Ja.
Mee eens.
Dan, ik kijk nog even op mijn lijstje, want we proberen toch een aantal dingen aan te stippen, hè, zoals we van tevoren besproken hadden. Misschien kunnen we daar even kort over, en daar kun je oneindig op door, maar misschien wel goed om even te benoemen. Het is per gemeente is ingeregeld van wat voor spulletjes jullie hebben en bevoegdheden. Het is per gemeente is jullie functie ingeregeld. Is er ook een landelijke organisatie of is het ook de bedoeling? Je hebt de nationale politie, bij de ambulance heb je landelijke protocollen. Bij de brandweer is dat, is er bij jullie een landelijke organisatie of een landelijke richtlijn of een landelijke standaard?
Nee, de domeinenlijst waarin onze opsporingsbevoegdheden staan, die is wel landelijk.
Ja. Ja.
Die is voor elke domein 1 hetzelfde. Alleen, het is...
Het enige wat ik in kan vullen met wat landelijk geregeld is, juist die VNG.
Ja, VNG, handhaving Nederland heb je dan nog als organisatie.
Ja, dus, daar staat eigenlijk...
De BOA-wereld is geen landelijke organisatie, het is echt een gemeentelijke organisatie.
Er is wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld uniform, dat was ook eerst in iedere gemeente, had zijn eigen pakkie, om het zo maar te zeggen. Nou, daar is ook professionalisering in terechtgekomen, in de zin van, we zijn landelijk herkenbaar als... toezicht en handhaving. We hebben allemaal dat blauwe uniform aan. Met de BOA-insignes. Met handhavingen op de borst en op de rug. En de welbekende blokkenlijn. Zoals ik ze altijd noem, de Engelse striping. Dat is wel landelijk geregeld. Maar uiteindelijk, heel zwart-wit gezien, houdt onze bevoegdheid... houdt op bij de gemeentegrens. En hoe de gemeente invulling geeft aan de taakstelling en dienstverlening die de BOA van toezicht en handhaving doet, dat is verschillend. Want wij hebben bijvoorbeeld een hele andere problematiek als bijvoorbeeld een gemeente als Breda of als Utrecht. Die hebben weer dingen waar ze hun BOA's meer opzetten. Dan waar onze gemeente ons meer opzet.
Juist, dus dat is ook net waar behoefte is. Kan de gemeente kiezen om dingen op een bepaalde manier in te vullen.
Ja. Ja.
Maar qua bevoegdheden is dus landelijk en verder. Ja. Qua uniformen dan, dat gebeurt dan ook.
Ja.
Dus in elk geval hetzelfde herkenbaar.
Ja. Ja, en dat geldt ook voor de dienstvoertuigen.
Oké, die zijn dat, ook dan...
Ja, de struiping heeft de VNG inderdaad...
VNG? Wat?
Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Oké, juist.
Die hebben die struiping ook wel ontworpen. Er schijnt ook alweer een nieuwe te zijn, met geel ertussen.
Ja,
dacht ik.
Om betere zichtbaarheid.
Ja,
ja, precies.
En je ziet dat steeds meer gemeentes die landelijke struiping op de auto's toepast.
Ja, puur voor de herkenbaarheid en ook een beetje...
Zichtbaarheid.
Ja, zichtbaarheid.
Ja.
Dat het... ik als inwoner van Brabant, dat als ik bij jou in de provincie...
Ja, heel ver weg in Noorden.
Ja, dat ik dan toch meteen zie, dat is een collega van toezicht in handhaven.
Ja, precies. Dat is alvast een mooie ontwikkeling in elk geval.
In mijn ogen wel, ja.
Ja. Dan zijn we voor mij aan een afronding zo toe. Ik heb nog één prangende vraag en dat is iets wat... We hebben net over een aantal scheldwoorden gehad die wel eens gebruikt worden. Wat Playmobil politie wordt genoemd. Het zijn hele flauwe termen die gebruikt worden.
Ja.
En er wordt ook wel gezegd, je wilde bij de politie. Dat zijn, ik noem een aantal clichés en stigma's die er misschien zijn. Is het zo dat veel collega's willen doorstromen? Is het echt een springplank om naar de politie te gaan? Of, ik hoor jullie ontzettend enthousiast praten over je vak. En zeg je van, de meeste collega's stromen door? Of is het ook echt, dit is echt het is een prachtig beroep wat je hebt met een hele andere insteek als de politie?
Ja.
Als ik die voorbeelden net noem, wat zeggen jullie daar dan op?
Dat het beroep als handhaver niet meer als springplank moet worden gezien om door te stromen naar de politie.
Echt als een vak apart.
Ja, het is gewoon een volwaardig vak. Beroep.
Ja. Ja.
Het heeft raakvlakken met de politie. Ja. Dus ik snap echt in zekere zin wel de intentie van de collega's. Die eigenlijk nog qua levenservaring, werkervaring te jong zijn voor de politie.
Ja.
Dat ze die opdoen binnen de handhaving. Want ik krijg ook vaak genoeg te horen van collega's van de politie. Die zeggen dan, als je het werk als handhaver kunt. En dan kun je echt zeer zeker wel staande houden als politieagent binnen de politie in de maatschappij. Omdat die ook zien met dat met wat wij over ons heen krijgen qua opmerkingen en discussies. Ja, die voert de politie niet. Kijk, ik zeg niet dat de politie nooit niet uitgescholden wordt en dat die ook niet te maken hebben met agressie. Zeer zeker wel. Maar wij moeten ons soms toch meer verdedigen in een discussie.
Ik kan me voorstellen dat als iemand de politie belt, dan is er altijd een partij, of er is er vaak een partij die dan wel blij is dat ze er zijn. Of dat de dreiging wordt weggenomen, of het probleem wordt opgelost, of het ongeval, noem maar iets. Ik kan me voorstellen dat jullie soms eenzijdig is, dat jullie zien iets of er moet ergens iets mee gebeuren. En heb je niet die partij die zegt, onbewust wel, want er worden hele goede dingen gedaan die mensen dan niet doorhebben. En dat is dan, maar misschien een reden daarvan, maar goed, ik vul dat nu maar zo in, hoor.
Nou, eigenlijk wel hetzelfde, want ook wij krijgen wel meldingen en dan is de melder ook wel blij dat we iets opgelost hebben.
Ja.
En soms rijden we zelf door, surveilleren zelf en zien we zelf een overtreding.
Ja.
En dan is dat, pakken we dat op ons eigen initiatief op.
Ja, precies.
En dan heb je die partij niet.
Ja, in die zin is dat natuurlijk wel vergelijkbaar eigenlijk dan. Hè? Dus dan, ja. Nou ja, zo kun je nog een beetje inkijken. Ik denk, ik wil hem toch erin gooien, want het is iets wat makkelijk geroepen wordt. Maar eigenlijk waarvan je zegt, zo zou je het... Je doet goed, enorm veel ervaring op en het zou ook kunnen, maar je moet het niet zien als dat.
Ik denk dat we daar inmiddels wel mee moeten stoppen.
Ja, nee, het is echt een
volwaardig vak.
Ja, een vak apart. Het heeft raakvlakken met de politie, maar het is echt een vak op zijn eigen.
Ja.
En ook als je kijkt met wat Niels al eerder aangaf, met dat een opleiding voor ons beroep, die duurt gewoon 3 jaar.
Ja.
Dus
net zo lang inmiddels als de politie.
Het is echt niet meer inderdaad dat melkersbaantje. Nee, we hebben een werkloos iemand, we helpen hem weer aan een baan. Nee, er zit echt een volwaardige opleiding aan, een intensieve opleiding. Waarin rechts- en wetkennis tot in de treuren voorbij komt. En ik denk dat als collega's dit horen, dat ze me echt wel begrijpen dat ambtelijke taal niet lekker wegleest.
Nee, zeker niet.
Ik hoor je net ook soms dingen zeggen. Ik denk, oh, van mij hoeven we nu niet dieper erin gaan, want dan volg ik het niet meer.
Nee, maar dat rechts- en wetkennis is gewoon hele droge ambtelijke stof. Wat niet prettig wegleest. Wat echt veel moeite kost om dat tot je te nemen en eigenlijk te vertalen in een Jip en Janneke taal, dat je het voor jezelf kunt opslaan, begrijpen en onthouden.
En vervolgens in praktijk, en op het moment dat inderdaad het nodig is, ook op de juiste manier inzetten. Ik kan voorstellen dat dat is ontzettend lastig. Hoe langer je doet, hoe makkelijker het zal worden. Maar
ja, dat is ook gewoon iets wat je gaandeweg moet gaan leren en ervaren. Ja. Daar ga je je eigen weg in vinden. Dat is ook bij de politie niet anders. Je wordt theoretisch in praktijk opgeleid volgens het boekje. Ja. Maar je gaat gaandeweg op straat achterkomen met dat wat er in het boekje staat en niet altijd opgaat. Dat je daar echt je eigen invulling, maar ook als mens, als persoon, identiek in moet zijn.
Ja.
En niet volgens het boekje brabbelen.
Precies, dat een beetje praktisch vertalen. Mooi. Volgens mij hebben we heel wat besproken. Zijn we van links naar rechts gegaan met allerlei onderwerpen. Hebben jullie nog nabranden en zeggen, joh, ik wil nog ergens op terugkomen, of ik heb toch nog een kleine toevoeging? Ik denk dat we anders het einde moeten gaan breien. En dan,
nee, ik heb alles wel gezegd hebben.
Ja, nee, en ik heb hem al eerder aangegeven.
Ja.
Mijn quote.
Ja, 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 vond ik hem mooi. Dus oproepen, drink een bakje koffie. En dan, wie weet wat dat ook brengt in praktijk.
Maar niet alleen als hulpverlener, maar ook als burger. Weet dat we gewoon benaderbaar zijn. Weet dat we gewoon openstaan voor het gesprek. En dat we niet die boeman zijn die alleen maar boetes uitschrijven.
Nee. Ik hoop dat dat een beetje duidelijker is geworden. Dat we wat het werk vandaag de dag inhoudt. Wat voor taken jullie hebben. Voor mij ook een klein beetje een indruk kunnen krijgen van Niels en Michel als persoon hier. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor de gastvrijheid vandaag. Voor het inkijkje hier in jullie werk, op jullie werkplek. En voor de openheid hier in de podcast.
Graag gedaan.
Ja, graag gedaan.
Ontzettend bedankt dat je deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Deel de podcast met collega's. En vergeet niet om lid te worden van het Hulpverlenersplatform van Nederland. Op het platform kan je ook jouw vragen of onderwerp delen voor de volgende aflevering. Verder discussiëren over dit onderwerp of profiteren van een korting bij een van onze partners. Voor nu nogmaals bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.